6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information. 6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom.
Dank je.
Ik heb vandaag een onderwerp voorbereid. Mm-hmm. En ik wist natuurlijk dat Ragnar ook eraan kwam. Dus ik ga me voorbereiden. Ik ga kijken hoe ik mezelf op zo'n epische strijd kan voorbereiden. En voor history, dus er is zoveel oorlogen gevoerd, Peter.
Oh, zeker. Yeah.
Maar één, die viel me wel op. En het is een 100 jaar geleden, iets meer dan 100 jaar. En het is een tweedelig verhaal. Maar laten we beginnen met het onderwerp van vandaag. Peter, yeah. Waar denk jij aan als je het schot van Sarajevo hoort?
Oh, nee, ik heb er wel over gehoord. Zeg maar, de naam komt me bekend voor, maar eigenlijk weet ik er niet zoveel van.
Nou, laten we even teruggaan naar 1914. Hmm. Geschiedenis. Ja, in Europa zijn heel veel rijken op dat moment. Heel veel monarchieën, heel veel Kaiserrijken, om het zo maar te zeggen,
ja,
het Duitse Rijk, het Britse Rijk.
Ja, precies.
Ja, het waren best wel vervelende mensen, want iedereen die bezitte dan gebied, weet je. Zelfs Nederland, die was op dat moment, die was al een tijdje weg, hoor, België, maar ja, weet je, ook wij hadden België ooit bezit. En, mm-hmm. Maar Duitsers, die hadden Polen. Dat is nu een eigen staat. Hadden ze allemaal niet. Maar goed, allemaal grote rijken. En die waren allemaal een beetje trots. Die hadden zoiets van, moet je kijken hoe cool ik ben. En hoe sterk ik ben. En dat botste allemaal een beetje. En die monarchen, die sloten ook allemaal bondgenootschappen met andere landen. Zoals Frankrijk had een alliantie met Rusland. En Rusland had weer een alliantie met Servië.
Oef.
En de Duitsers die hadden weer een alliantie met Oostenrijk-Hongarije. Hongarije was niet eens een eigen land. Dat hoorde bij Oostenrijk-Hongarije onder de Oostenrijkse keizer.
Oké.
En die Oostenrijkse keizer was niet Ja, het was een keizer, maar het was niet heel populair of zo. Hij was ook niet een afschuwelijke heerser, maar ja. En die man, die had een zoon. En die, ja, ze mochten elkaar niet echt, weet je. Maar hij was wel de Oostenrijk-Hongaarse prins, de kroonprins. En hij ging een keer paraderen in Servië. Servië, dat hoorde eigenlijk bij het Oostenrijk-Hongaarse
Ja, dat
Rijk.
zit een beetje zo.
Alleen dat vonden ze niet zo fijn.
Nee, precies.
Het was een eigen land, maar het was ook zijn. Ja, het was een eigen land, maar het was eigenlijk overgenomen door Oostenrijk-Hongarije. Zo, jullie horen nu bij ons. Geen keus, succes. Hè?
Ja.
Nou, alsjeblieft. De kroonprins heette Frans Ferdinand. En Frans Ferdinand dacht: ik ga daar paraderen, want superleuk en mensen zijn boos op me daar, maar ik ga het gewoon doen. Was niet zo slim.
Ja, dat kan inderdaad.
Want er was een groep extremistische Serviërs. Die dachten: nou, weet je, die gast die komt hier gewoon even paraderen, wat een eikel. Wij gaan hem doodmaken. We laten zien dat we onafhankelijk zijn en dat we onafhankelijk willen zijn. En we schieten hem dood. Gavrilo Princip schoot Frans Ferdinand dood. Het erge is nog, een medeplichtige die had hem al, die had de prins al geraakt. Alleen hij besloot verder te rijden. Zo, want hij was al, ik weet niet of hij was geraakt, maar hij was in ieder geval al beschoten. En hij dacht, ja, weet je, ik laat me gewoon verder rijden. Weet je, ik blijf niet veilig op de plek waar ik nu ben. Hij was in veiligheid gebracht. Nee, ik rijd gewoon naar mijn pand waar ik op dat moment ben. De chauffeur die kon niet door een druk bezette straat. Er waren paarden of zo die stonden in de weg.
Ja.
In ieder geval, hij moest stoppen. Nou, perfecte moment voor meneer Princip om Frans Ferdinand dood te schieten.
Oh wauw, het wel echt een pechdag.
En de Oostenrijkse keizer, weet je nou, dit was zijn zoon. Dus hij was een neef, trouwens. Het was niet de zoon, het was een neef. Sorry,
Oké.
ik was
Nee, is oké.
verward met de prins. En die heeft zichzelf opgehangen.
Oef.
Vermoord in ieder geval.
Jouwtje.
Ja, het was allemaal niet zo leuk toen. Frans Jozef van Oostenrijk, nou, die was woedend. En die stuurde een week later stuurde hij een brief naar Servië van: we willen dat jullie dit voor ons doen, dat voor ons doen. Eigenlijk gewoon een brief om te zeggen van: nou, weet je, wij willen eigenlijk gewoon oorlog, weet je. Maar we sturen deze eisen en als je je daaraan houdt, dan komt er geen oorlog. En het erge was nog, de Serviërs die gingen serieus kijken van: nou, weet je, oké, dit wordt er allemaal gevraagd. Ja, dat doen we gewoon.
Oh.
Weet je? En de Oostenrijkers die wilden gewoon oorlog. Die hadden niet zoiets van: nou, weet je, hoe durven ze eigenlijk ermee om te gaan? Ze maakten de eisen eigenlijk alleen maar erger. En de Serviërs die waren er dus mee bezig, maar de Oostenrijkers zeiden: haal maar op, schijn maar uit, we nemen jullie wel even in.
Oh
Nou, dat
ja,
ging.
dat natuurlijk.
Toen kwam het Oostenrijks-Hongaarse leger wel even Servië binnenvallen. Waardoor dus de Russen, die beloofd hadden Servië te beschermen, die kwamen in de oorlog. En de Fransen, die hadden met Rusland een pact gesloten. Dus die kwamen weer in de oorlog.
Jouwtje.
Nou,
Dus dit was
de
eigenlijk allemaal
eerste.
door het begin van Frans Ferdinand is eigenlijk het startschot geweest dat de hel uitbreekt.
De dood van één man door een stom besluit was het begin van een van de meest grote oorlogen in de wereldgeschiedenis. En omdat de Oostenrijkse Hongaren ten oorlog trokken, kwamen ook de Duitsers. Oei, oei, die Duitsers. Het Reich ging wel even laten zien wat ze konden doen.
Op dit moment, wie had eigenlijk de macht in dan dit Duitsland?
In Duitsland. Dit was de Duitse keizer. Keizer Wilhelm.
Oh, Wilhelm, wat een goede naam.
Ja, Wilhelm de Tweede. Hij heeft generaals. En hij zei van, nou weet je, Oostenrijk-Hongarije trekt een oorlog. En ik ga even laten zien hoe geweldig het Duitse Rijk is. Duitsers, we vallen aan. En de Oostenrijkse Hongaren die trokken naar Servië. En de Duitsers die trokken eigenlijk Frankrijk in. Want die had ook de oorlog verklaard. Mm-hmm. En de Fransen die hadden een beetje een soort van een grudge tegen de Duitsers. Want die waren, ja, een 30, 40 jaar geleden waren die verslagen in de Franco-Pruisische oorlog.
Oh, ja.
De Frans-Duitse oorlog. Dat was een coalitie Duitse staatjes. En die hebben de Fransen eigenlijk helemaal de grond ingeboord. Dus de Fransen die hadden eigenlijk wel zin om te knokken met de Duitsers.
Ja.
En de Duitsers die dachten, nou weet je, de vorige keer trokken we door dat kleine stukje Frans-Duitse grens dat we hadden.
Ja.
Nu doen we dat niet. Nu gaan we lekker eromheen. En wat is er omheen? Door België heen. België was op dit moment neutraal. Die hadden niks met dit conflict te maken. Maar de Schlieffenplan door meneer Schlieffen, dat betekende dat de Duitsers in een omtrekkende beweging door België zouden trekken en dan zo Frankrijk in zouden komen. Nou, dat deden ze nogal snel, want de Belgen die waren totaal onvoorbereid hierop. En die werden overrompeld. Nou, dat was niet heel fijn. Kijk, het was niet zo erg als in de Tweede Wereldoorlog, maar als een vijandelijk leger een andere natie intrekt, dan gebeuren er gewoon niet hele fijne dingen. Heel veel burgers zijn, toch wel geliquideerd, omdat ze, ja, toch wel verzet toonde, weet je. Dus ja, was niet zo heel fijn.
Nou ja, en is het niet zo dat de Eerste Wereldoorlog mosterdgas gebruikte?
Ja, maar daar zijn we nog niet. Nee, dat is wel zo, ja. Maar dat deden ze toen nog niet. Want was het nog hele Napoleontische oorlog. Ze hadden zelfs paarden, Peter. Ze hadden nog
de Eerste Wereldoorlog.
De Duitsers hadden helmpjes met een soort van, ja, piek erop, een kerstpiek, gewoon een dom, raar.
En die helmpjes wel, inderdaad. Met gewoon zo'n soort heel klein speerpuntje, ja.
Ja, en de Fransen hadden blauwe uniformen, Peter.
Maar wacht even. Dat speerpuntje had geen functie? Het was niet, ja, wat voor functie zou er aan kunnen hangen?
Het was een Pruisische helm. Pruisische traditie, Pruisische helm.
Waar hebben twee hoorntjes?
De Napoleontische oorlog. Ze hadden wel al mitrailleurs en enorme explosieve munitie. Mm-hmm. Dat was echt, de eerste slagen waren een massacre. Echt een totaal bloedbad. Mm. Mensen zijn zo ongelooflijk goed dood dat de Duitsers die hebben zich ingegraven. Oké, daar gaan we nog even naartoe werken. De Duitsers trokken door België heen. De Fransen werden ook echt totaal onder de voet gelopen, want die zagen dit totaal niet aankomen.
Nee.
Nou, even naar een ander land dat niet vast zit aan Europa, maar wel bij Europa hoort. Groot-Brittannië.
Oh.
Nou, de Britten die waren in eerste instantie neutraal. Maar ze hadden wel gezegd, als België moet neutraal blijven. Daar staan wij voor. Wij zorgen ervoor dat België neutraal kan blijven. De Duitsers, die hebben dat duidelijk geschonden. Die trokken gewoon door België heen. Geen vragen gesteld. Bam. En dus iedereen in Groot-Brittannië was vet boos. Nou, de Britten die hadden een professioneel leger. Die vroegen niet van, die hadden geen dienstplicht. Die hadden een staand leger. En een stuk of 10.000 man dat werd gestuurd naar de slag van de Ypres. Hier werd nog gelopen, hier waren nog geen loopgraven die mijlenlang waren. Nee, hier werd gewoon in de ronde gelopen. Nou, hele eenheden van duizenden mensen liepen langs elkaar heen. Er werden cavalerieaanvallen gedaan. En toen kwamen de Britten, die waren net gemobiliseerd en die hadden een expeditielegertje gestuurd van 10.000 man. En die waren dus al getraind, die waren professioneel. Nou, ja. Waren dus een ontzettende tegenstander voor de Duitsers. En zo erg dat de Duitsers verloren en zich terugtrokken. En ze gingen ingraven, omdat het was verschrikkelijk. Dat was toen wel duidelijk. Nou, en wat dachten de andere naties? Want hadden zoiets van, de Duitsers graven zich in, wat moeten wij doen? We graven ons ook in. En bij de Ieper was dus nog een klein stukje België, dat was niet door de Duitsers ingenomen. Mm-hmm. Er was een klein hoekje in Noordwest-België, maar wel tegen de Franse grens aan.
Ja.
Het westen van België. En hier begon dus die afschuwelijke loopgravenoorlog. Eigenlijk de Eerste Wereldoorlog was begonnen, Peter.
Wat wel gaaf is aan een loopgraaf is, ik weet niet of je ooit wel eens een gat hebt gegraven, maar het duurt ontzettend lang.
Ja. Je bent er zeker een half uur mee bezig om een meter diep te graven.
Ja.
Een meter.
Ja.
Weet je, een meter bij een meter, dat duurt, kan een half uur duren. Het is bizar.
En van wat je wel eens ziet van foto's of in films, dat je zo'n loop... Nou, weet je, dat is dus allemaal met de hand gegraven. Ze hadden geen graafmachines of zo.
Nee, maar je moet je wel voorstellen, het gaat om miljoenen, nou ja, honderdduizenden, maar ook miljoenen mensen.
Ja.
Op dit moment zijn er 5 miljoen Duitsers, die waren op dat moment in België, want een heel leger was er klaar voor om Frankrijk en België in te nemen.
Wauw, ja. Dat is een hoop.
Ja. De Fransen die kwamen net op tijd voor om zichzelf te verdedigen, want de Duitsers die trokken ontzettend snel door. En door een stelletje heldhaftige taxichauffeurs die aanboden om Franse soldaten naar het front te brengen, kwamen de Fransen op tijd om ze in de kiem te smoren.
Met auto
en zo werden ze met de auto en te paard, maar er was niet genoeg materiaal om zoveel Fransen te vervoeren. Mm-hmm. Maar er waren dus taxichauffeurs die zeiden, wij komen helpen, in het Frans dan, hè, maar ik spreek niet goed Frans. Veel cooler waarschijnlijk, vive la liberté! Maar... ontzettend rare situaties op het front zo.
Ja.
En het wordt nog gekker als we naar Oostenrijk, Hongarije terug gaan. En even kijken wat die in Servië gingen doen. De Serven, die hadden dus een paar jaar tevoren, hadden die een Balkanoorlog gevoerd. Met allerlei andere landen in de Balkan. Hongarije, Bulgarije, Slowakije. Roemenië, En dat betekende dat het was een klein leger, veel kleiner dan dat van de Oostenrijkse Hongaren. Maar de Oostenrijkse Hongaren werden helemaal in de pan gehakt. Want het was gewoon niet een goed georganiseerd leger.
Jij en die anderen waren...
Allereerst, dat waren een stelletje adel. En mensen die dachten, we trekken er even tegen op.
Ja,
en de Serven, die schoten ze helemaal aan flarden, man. Het was echt, echt een afschuwelijke rotzooi toen.
Ja.
En dan gaan we naar voren. Omdat de Britten mee gingen doen. De Britten die hadden op dit moment een enorm groot rijk over zee. Heel veel gebieden hadden ze ingenomen. India... Delen van Zuid-Amerika, heel veel van Afrika.
Mm-hmm.
En ook andere delen in de Aziatische Zee. Nou, wat dachten ze? Weet je, we moeten die Duitsers, dat is de aartsvijand, die moeten we uitschakelen. Dus ook Duitsland had een overzeesrijk. Die hadden een aantal gebieden in Azië en in Afrika. Mm-hmm. Dus de Japanners samen met Japan en de Fransen hebben ze in Azië... een stuk of 5 koloniën van Duitsland ingenomen. Ook was het Shanghai, ik dacht. Shanghai. Maar er was een hele bekende stad en die werd ingenomen. In China hadden de Duitsers ook invloed. Je zou niet denken dat Duitsland ooit koloniën heeft gehad. Maar dat hadden ze dus wel.
Ja, ze liggen niet zo makkelijk aan de zee als wij liggen. Maar ja, op zich...
Nee, maar... Ze kwamen er dus wel. Het was toen cool, hè, om een kolonie te hebben.
Ja, je kan niet achterblijven. Daar ben ik het mee eens.
Nee. En de Britten die hadden zoiets van, dat pakken we dus allemaal af. En die gingen in Afrika en in Azië gingen ze dat allemaal afpakken. Azië ging heel snel, want het waren kleine koloniën. Maar in Afrika waren er echt wel een aantal landen, zoals een deeltje van Burundi. Ze hadden Duits West-Afrika, Duits Noordwest-Afrika, maar ook Duits Oost-Afrika. En de Britten die gingen daar huishouden. En de Fransen die hadden natuurlijk koloniën in Marokko en Libië.
Ja.
Die haalden daar ook allemaal troepen vandaan. Een stukje bij beetje werd dat allemaal ingenomen. En toen kwamen ze in Oost-Afrika. En daar was één Duitse generaal. En die zag het dan aankomen. Van er is eigenlijk afgesproken dat de koloniën neutraal zijn. Maar niemand gaat zich daaraan houden. Dus die Duitse generaal, meneer Leto Vorbeek, die zorgde ervoor dat zijn troepen, de Askari, dat waren Afrikaanse inheemse mensen en die waren gerekruteerd door Duitse officiers. En die vochten voor de Duitsers. En daar heeft hij heel lang een guerrilla-oorlog meegevoerd, waardoor eigenlijk honderdduizenden Britten werden en honderdduizenden geallieerde troepen die werden daar vastgehouden.
Wauw, bijzonder dat ze het zo konden organiseren.
Ja, het was echt een. De Britten die landden in Afrika.
Mm-hmm.
En die Vorbeek die had een leger gestationeerd in een stad die daar vlakbij was. Omdat de Britten die landden in een stuk waar allemaal bijen zaten. Dus die bijen die werden vet boos van alle knallen. En weet ik veel wat. Wow. De troepen werden dus weggejaagd door bijen.
Wow.
En vervolgens trok die Vorbeek die trok zich terug en die bleef rondlopen en huishouden en steeds munitie en bevoorrading stelen van de Britten, waardoor ze dus hun eigen hun munitie op peil hielden. En zo hebben ze de hele oorlog volgehouden en uiteindelijk waren er maar 1000 man over, hoor. Het slonk wel echt het leger.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar het is wel echt bizar hoe goed dat georganiseerd werd, inderdaad. Maar
Ja, en doodzonde, want deze mensen hadden natuurlijk niks mee te maken.
Nee, zeker. Maar, het was ook heel veel mensen die gingen dood, omdat zo'n leger dat trekt dan rond naar dat confiskeert dan jouw eten. Veel Afrikaanse dorpen zijn daardoor aan de hongersnood gestorven.
Ja.
Echt
ja, en
heel naar.
Natuurlijk alle ziekten die erbij komt kijken.
Ja, de ziekte. Och, daar krijgen we nog een hoofdstuk van, Peter.
Oh, yeah.
Oké, dan gaan we. Welk land hebben we nog niet besproken?
Nederland?
Oké, die waren neutraal. Okay. Volgende. Okay. Nederland was neutraal.
Wat was Spanje aan
het doen? Spanje die was ook neutraal. Maar Portugal niet.
Oh, wow.
De Portugezen die hadden ook koloniën en die deden ook mee. En ze hadden wat troepen aan het westfront. Maar één heel groot land deed ook mee.
Rusland.
Ja!
Nice.
Rusland had het grootste staande leger.
En hoe zagen ze er ongeveer uit?
Van die tijd.
Was Wit-Rusland nu nog onderdeel van Rusland?
Belarusa, dat bestond nog niet echt.
Nee.
Maar dat kwam daarna omdat het Russische Rijk dat viel uiteen. En dan kreeg je allerlei revoluties en zo heeft zich dat gevormd. Maar we hadden nog geen Wit-Russen, dacht ik. Ik heb er in ieder geval niet op ingelezen. Ik heb er ook niks over gelezen.
Nee, maar het is ook zoveel. Hoeveel... Weet je, ook in onze tijd zijn er nog gewoon landen veranderd. Dat is natuurlijk ook wel bizar.
Ja, Maar er zijn ook zoveel volken, Peter, die hun eigen zegje willen doen, weet je, en terecht.
Ja, ja.
En dat is, vroeger is dat ontwikkeld en nu merk je dat nog steeds, weet je. Misschien split Nederland ooit uit elkaar, je
ja,
weet
Noord-Holland
niet.
Kan toch gewoon... Nou, Friesland nog steeds, ja, precies.
Nou, de Friezen vallen wel mee natuurlijk. Maar ja, heel veel landen waren toen gewoon nog geconfiskeerd. Dat hoorde bij ja, Groot-Brittannië of Frankrijk. Ja. Die hadden niet hun eigen land. Dat is bizar eigenlijk als je erover nadenkt.
Ja, zo kort geleden, ja.
Ja, en dat er ook zo'n naam mee om werd gegaan.
Ja.
Maar Rusland, het oostfront van de Eerste Wereldoorlog, Peter.
Ja.
De Russen hadden het grootste leger van die tijd. Maar er was één catch. Ze konden 12 miljoen man konden ze mobiliseren.
Mm-hmm.
Maar niet 12 miljoen wapens.
Oh.
Ze hadden niet genoeg technologie. Ze hadden niet de treinstructuur, de infrastructuur om al die mannen aan het oostfront te krijgen. Dus dat was één enorme puinhoop. En de Duitsers, ja, die zaten lekker... in Polen, samen met de Oostenrijkse Hongaren. En de Battle of Tannenberg. Nou, de slag om Tannenberg. De Russen kwamen eraan. 200 plus 1000 man. Heel groot leger. Werd allemaal in de pan gehakt. De Duitsers die hadden betere positie, betere wapens, betere loopgraven. De Russen werden omsingeld en totaal in de pan gehakt. Wow. Door Paul von Hindenburg.
Ja, de Hindenburg.
Hindenburg. En Pruisisch een generaal.
Ja, en dat verwarmt wel dat Pruisië ja? en Rusland zo op elkaar lijkt. Zeker in het Engels, hè? Prussia ja. en Russia. Ja. Maar het ja. heeft echt niks met elkaar te maken.
Nee, het zijn twee totaal andere dingen. Het ligt nu in Polen, geloof ik. Pruisen.
De Pruisen, ja.
En... zo komen we een beetje ja, naar het einde van 1914. En dat is het eind van het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog, Peter.
Wauw.
Een van de grootste oorlogen in de geschiedenis van de mens.
Yeah.
De oorlog die alle oorlogen zou moeten beëindigen. Nou, ja, helaas was het eigenlijk niet zo. Nee.
Nou, we hebben natuurlijk de Tweede Wereldoorlog gehad. Daarna geen wereldoorlog, maar ja, er zijn nog steeds oorlogen.
Ja, het erge is nog dat deze oorlog gaf eigenlijk de mogelijkheid om... hierdoor evolueerde oorlog, zeg maar. Want we gingen van Napoleontische tactieken waarin je met legers over een veld heen loopt en een beetje op elkaar loopt te schieten, gingen we naar mosterdgas... prikkeldraad.
Ja, oh ja.
Super explosieve munitie. Dieselmotoren, tanks, vliegtuigen. Ja. Het was bizar. Onderzeeërs, echt. Deze oorlog heeft heel veel gedaan. Alleen helaas niet per se goede dingen.
Nee, niet echt. Nee, ik denk dat er weinig goede dingen van zijn gekomen. Ja, ik zou kunnen zeggen, de wereldbevolking is weer een beetje geklompen. Ja. En dat is goed voor de natuur.
Nou ja, wat wel goed is dat heel veel volkeren kregen wat meer onafhankelijkheid aan het einde.
Zeker, zeker. Daar zijn we nog steeds mee bezig.
Ja, weet je, Peter, aan het begin van deze oorlog dacht iedereen van, oh, we gaan even knokken en we gaan superleuk een superheldhaftige strijd aan.
Ja, precies. Dit maar, winnen we gewoon even.
Ja, en... het eindigt voor de kerst, weet je. We doen dit even. Heeft weinig slachtoffers, maar wel cool. Hè? We laten even zien hoe cool Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije is. En het werd een bloedbad. Eetje, mina. Hele percentages van wereldpopulaties werden gewoon, die krompen gewoon. Het is bizar.
Zeker.
Het is een beetje de meest geëscaleerde versie van kom vechten dan ever.
Ja.
En, ja. Damn.
Er worden ook al niet eens veel films over gemaakt. Meestal nemen ze de Tweede Wereldoorlog.
Ja, terwijl de... Nou, het, op zich zijn ze er wel. Alleen, zeker in de voorgaande jaren zijn er steeds meer films gemaakt. Maar ja, het is niet zo cool. En dan iedereen denkt dat, dat er een stelletje gassen tegen elkaar lagen, tegenover elkaar, mm-hmm. In een beetje modder. Dat is helemaal niet zo. Er is zoveel veranderd in de Eerste Wereldoorlog. Er is zoveel te vertellen. Ja. Ik wil nog wel een keer verder ingaan op hoe de oorlog in Afrika ging. Hoe de oorlog in het Midden-Oosten ging. Oh, spoilers. Mm-hmm. Maar ja, die gingen ook meedoen. Het werd een wereldoorlog, want heel veel landen deden mee. Canada die had op dit moment al gemobiliseerd. De Australiërs die deden mee. Nou, dan zit je al op een heel groot deel van de wereldbevolking.
Zeker, zeker. Ja.
En Zuid-Amerika heeft het volgens mij een beetje kunnen ontwijken. Ja. Maar ja, alsnog. Misschien doet een ander Amerikaans land wel mee. Maar ja,
dat,
de Eerste Wereldoorlog. Volgende keer zal ik het hebben over 1915. En dan gaan we het hebben over een beetje het begin van het middenpunt van de oorlog. Want op een gegeven moment stagneerde het. En dat zie je heel erg in 1915.
Spannend. Ja. Ben benieuwd. Dan spreek ik je de volgende keer weer.
Yes, dankjewel allemaal. En ja, super zin in een super, super gezellig verhaal. Heel leuk.
Nee.
Tot ziens.